Een van zijn bijnamen was Si Dada. Oftewel oompje Si.
Mm-hmm. Oompje Si.
Een beetje de goedige, die goedige uitstraling, zeg maar even.
Ja.
Ja, dat vond men toch te ver gaan, duidelijk.
Voor een sterke leider moet je niet te vriendelijk overkomen, zeg
nou,
maar.
Nou, zoiets, ja.
Dit is TWR Wereldreis. Een informatieve audioreis naar landen waar TWR actief is. In deze eerste serie van TWR Wereldreis nemen we u mee naar China. In 10 afleveringen vertellen we u alles over het grootste en meest invloedrijke land van Azië. Aflevering 9, de grote leider.
Leuk dat je weer luistert naar deze aflevering van TWR Wereldreis. Die gaat over China en dit is de ene laatste aflevering. En we gaan inzoomen op de grote leider Xi Jinping. Tjeerd, spreek ik dat goed uit?
Xi.
Xi.
Xi Jinping.
Xi Jinping.
Ja.
Heeft zijn naam ook een betekenis? Is het zoiets als...
Ik heb er naar gekeken, maar nee, ik kan het niet vinden. Nee,
Het is niet zoiets als Kees de Vries in Nederland of zo, zoiets?
Nee.
Wat weten we eigenlijk van Xi Jinping? Wat is hij voor een man?
Hij wordt een prinsling genoemd.
Een prinsling?
Een prinsling op zijn Engels. Iemand die in een... in dit geval dus geen koninklijke familie, maar in een partijfamilie opgegroeid is. Met het verhaal dat zijn vader, toen hij 9 was, in ongenade viel. Waardoor hij een deel van zijn jeugd toch ook min of meer, laten we maar zeggen, in ongenade moest doorbrengen. Op het platteland gebeurde dat dan vaak. En dan moest je voor een deel dus zelf maar kijken hoe en wat. Maar hij heeft in ieder geval zo'n periode dus meegemaakt. Dat is ook wel bijzonder.
Een soort ballingschap of zo?
Ja, een soort ballingschap, ja. Hij kwam dus uit een familie die heel dicht bij de grote leider, bij Mao stond, zijn vader. En die in ongenade viel en hij dus ook met hem in een soort ballingschap heeft geleefd. Maar daarna is hij toch opgeklommen in de partij. Op een gegeven moment werd hij gouverneur, toen hij een jaar of 45 was. In Fujian, een van de oostelijke provincies. En daarna is hij gouverneur geworden in Zhejiang, een andere provincie in het oosten. Dus dat was het begin van zijn langzame doorstoten naar de macht. En op een gegeven moment is hij secretaris geworden, vicepresident. En in 2012 president benoemd.
Hoe oud is hij eigenlijk?
Hij is van 53, dus hij is bijna 70, zeg maar.
Joke, als ik hem zie op televisie, dan komt hij op mij altijd over als een hele grote, vriendelijke, rustige man. Hoe is dat bij jou?
Ja, als je naar het uiterlijk kijkt, dan kan ik me dat voorstellen. Ja. Ik denk dat ik veel meer vanuit de bril kijk naar wat hij doet, naar zijn daden. En dan kijk ik wel iets anders tegenaan, ja. Onder zijn leiderschap is er wel behoorlijk wat veranderd, ook op het gebied van godsdienstvrijheid. Ja, hij moet daar niks van hebben. Wat enerzijds ook wel te begrijpen is, want stel dat het christendom nog verder groeit, dan is dat best wel een groep om flink rekening mee te houden. Dus dat is een grote bedreiging voor hem. Maar anderzijds is het ook wel, is het best heel erg moeilijk, want hij heeft behoorlijke maatregelen doorgevoerd. Heel rigoureus, kruisen van kerken gehaald en hij ziet zichzelf een beetje als de grote leider. Hij doet zeker aan persoonsverheerlijking. Zichzelf voor opstellen en hij is belangrijk.
Daar gaan we het straks nog even over hebben. Want er is inderdaad een soort persoonlijkheidscultus ook. Hè? In mindere mate dan Kim Jong-un. Maar hij doet ook aan een soort persoonlijkheidscultus. Maar om nog eventjes daarop verder te gaan. Hoe wordt er door de collega's van TWR, de Chinese collega's van TWR, naar hem gekeken?
Ze houden hem zeker nauwlettend in de gaten. Wat doet hij? Wat kondigt hij aan? Waar houdt hij zich mee bezig? Want dat heeft gevolgen ook voor de bediening in China.
Waarom zien dit soort leiders christenen als bedreiging?
Dit is natuurlijk een complete tegenovergestelde van wat de communistische partij wil. Dus dat gaat tegen het communisme in. En daarin zullen ze elkaar denk ik nooit vinden. Dus in die zin haalt het zijn hele systeem onderuit. En zijn functie, zijn belangrijkheid wordt daarmee onderuit gehaald.
Is hij echt een harde communist?
Ja, hij heeft, dat hoort ook bij zijn ontwikkeling. Hij heeft een Chinees socialisme een socialisme met Chinese karakteristieken afgekondigd. Mm-hmm. Waarin ook zijn eigen positie een belangrijke rol speelt. Hij heeft zich in de grondwet geschreven, om het zo maar te zeggen. Dus dat is inderdaad een hele persoonlijke relatie met de partij. Hij is president en secretaris-generaal van de partij. Omdat uiteindelijk de macht aan de partij is. Of aan het centraal comité van de partij. En dat is ook een belangrijk deel van het volgen. Niet alleen maar wat Xi doet of zegt. Maar hoe de leden van het centraal comité zich tot elkaar verhouden. Hoe hij bijvoorbeeld zich verhoudt tot de premier, Li Keqiang. Dat was heel zichtbaar bij de coronacrisis. In het begin heeft hij dat een beetje gelaten aan de premier. Heel bewust waarschijnlijk. Om zelf op de achtergrond te blijven. Want anders was hij
De kop van Jut.
Ja. Nou, inderdaad. Dus ook dat is een deel van het verhaal. Hoe vaak komt hij naar buiten? Wanneer dan? En waarom dan? Het voorbeeld van, dat kwam ik laatst nog weer tegen ook, van zijn relatie tot Poetin. Het eerste bezoek dat hij bracht, dat had ik niet in mijn hoofd. Toen hij president werd benoemd, een week na zijn benoeming, was aan Poetin. Dus dan kun je toch wel iets nagaan over die relatie die voor hem toch heel belangrijk is. En hij is ook de meest bezochte buitenlandse president geworden.
En met wat voor type leiders hij ook geassocieerd wil worden.
Nou ja, dat kun je. Ja. Of hij dat echt wil, weet ik niet helemaal zeker. Hè, want hij is toch niet dezelfde figuur. Maar inderdaad, het is wel een deel van het verhaal dat die hele ontwikkeling van het, zeg maar, tot politiestaat weer opnieuw. Want dat kun je toch in die zin ook wel zeggen. De vorige presidenten waren wat dat betreft veel, laten we zeggen, relaxter. Als het gaat om dit soort dingen. En inderdaad, een van zijn belangrijke wetten was die aanscherping van de Nationaal Veiligheidswetten. Die alles te maken heeft met religie, met vrijheid van meningsuiting. Met buitenlandse organisaties. Dus die controle, die is door hem aangescherpt, heel duidelijk.
Wat weten we eigenlijk van het persoonlijk leven van Xi en over zijn gezin? Is daar iets over bekend?
Ja, daar is wel iets over bekend. Hij is getrouwd en hij heeft een dochter. En zijn vrouw Peng Li Yuan is een bekende geworden ook door haar positie als first lady. Ze is een zangeres, ook een bekende zangeres van Chinese muziek en liederen. En ze is ook beschermvrouwen, bijzonder genoeg als het om gezondheid gaat, van allerlei initiatieven die ook aan de WHO gerelateerd zijn. Dus zeg maar aandacht vragen voor het bestrijden van ziekten, van epidemieën ook.
Met wat voor zangeres zouden wij haar kunnen vergelijken in Nederland? Met een Ilse de Lange of met een Anouk? Waar zouden we haar mee kunnen vergelijken? Echt klassiek misschien?
Klassieker, ja. Ja, met klassieke muziek, ja.
En hij schijnt ook kinderen te hebben, toch?
Hij heeft een dochter.
Een dochter, ja. Wat weten we van zijn dochter?
Ik las dat ze in 2015 is afgestudeerd aan Harvard. Dus behoorlijk prestigieuze universiteit in Amerika. Dus ze is ook in Amerika geweest. Daar zat ze onder een schuilnaam. Dus ze heeft daar niet onder haar eigen naam ingeschreven gestaan.
Politieke ambities, de dochter?
Voor zover ik weet, niet. Maar wellicht dat jij daar meer over weet.
Nee, weet ik niet.
Weten we niet. Nee. Want we weten überhaupt weinig van zijn persoonlijk leven. Hè? Dat houdt hij angstvallig uit.
In die zin is hij een bescheiden man.
Ja. Nou ja, wel. Dat zijn eerste vrouw is die niet zo lang mee getrouwd geweest.
Nee, dat las ik ook, dat daar een behoorlijke rel rondom was.
Ja, die hebben elkaar de tent uitgevochten, denk ik.
Dus hij is niet iemand van onbesproken blazoen wat dat betreft.
Nee.
Dat kun je dan ook nog wel weer erbij halen. Het is de Chinese droom. Dat is ook een van zijn woorden of zijn uitdrukkingen. De Chinese droom. Die droom van het, van China op nummer 1, zeg maar even. Maar ook dat verhaal, ook dat gebruik maken van de term harmonieus. Als een woord waaronder iedereen dan ook moet vallen. Iedereen die daar niet onder valt, die staat tegenover mij. Tegenover de president.
Want je noemt het nu de Chinese droom. Maar wist je dat dat komt van de American
Dream? Ja, nee, heel bewust. Het is ook heel bewust.
Want hij heeft in Ohio gewoond, hè?
Dat heeft hij ook bewust op die manier. Dat woord heeft hij ook bewust overgenomen. Ja.
Maar toch is het frappant dat hij nu de leider is van die communistische partij. In de zin van, hij heeft, wat je zelf ook al benoemde, hij heeft de nadelen van zo'n regime aan den lijf ondervonden. Ja, hij heeft in een soort ballingschap geleefd. Ja. Omdat zijn vader in ongenade was gevallen door dat systeem. En nu is hij de grote man.
Door het systeem, door de leider van het systeem kun je ook zeggen. Ja. Ja, want dat had wel alles te maken met Mao. En dat is natuurlijk ook wel de ontwikkeling geworden. Men heeft afstand na het overlijden van Mao en na het aflopen van de culturele revolutie heeft men wel afstand genomen van die periode. Dus in die zin is hij, want hij is ook de eerste president die na de revolutie geboren is. Dus toch van een nieuwe generatie letterlijk ook. Dat is inderdaad wel een deel van het verhaal. Die afstand die er genomen is ten opzichte van die periode van het Maoïsme. En dat is ook zijn eigen verleden. Ja. Hij heeft afstand genomen van dat verleden. En natuurlijk heeft hij de erfenis hij heeft ook dat deel van de erfenis is van Deng Xiaoping en van de opening van dat staatskapitalisme.
Hij is ook weer een soort mengeling van zijn voorgangers.
Ja, kun je wel zeggen. Alleen hij heeft het inderdaad wel aangescherpt allemaal. Die hele en tot op zekere hoogte ook het Leninisme, Marxistisch Leninisme weer centraal gesteld. Want dat is dan de term die ook meteen weer, die ook belangrijk is gebleven. Je hebt in Beijing heb je ook een universiteit, heb je ook een speciale hogeschool voor, laten we zeggen, ideologische leiders of nieuw leiderschap in die zin. Ja, dat hoort er allemaal bij. Ja. Maar goed, hij noemt dat dan socialisme met Chinese karakteristieken.
Ja. Joke, we weten dat Poetin zichzelf ziet als de nieuwe tsaar. Hè? Hij is dan wel president, maar hij ziet zichzelf als een tsaar. Is het ook zo dat, China is natuurlijk een land van keizers. Zie zeg maar de nieuwe keizer?
Ik denk dat hij zichzelf graag zo zou zien. Ja. Ja. Nee, en in vergelijking met zijn voorganger is denk ik dat hij veel meer in het nieuws is geweest. Hij is veel zichtbaarder, heeft veel meer acties ondernomen. Ik denk dat zijn naam na verloop van tijd bekender zal zijn dan zijn voorgangers. Dus in die zin heeft hij zich wel in de geschiedenis geschreven.
Ja. Wat zijn zijn ambities? Wat weten we daarvan? Wat wil hij?
Hij wil heel graag dat China op nummer 1 komt. Dus China wordt een grootmacht. Tegelijkertijd probeert hij zich ook wel een beetje los te maken van anderen. Dat ze op zichzelf kunnen staan. Dus dat Chinese karakteristiek, dat is echt heel erg belangrijk voor hem. Daar heeft hij ook, wat is het, een verhandeling? Daar heeft hij iets over geschreven.
Een boek.
Dus over die Chinese karakteristiek, dat hij daarvoor gaat. Ja.
In het buurland Noord-Korea, dat ligt onder China. Maar Noord-Korea wordt de grote leider, hè? Kim Jong-un, die heeft een soort goddelijke status. Mm-hmm. Hoe zit dat in China met Xi?
Ik denk niet dat het zover gaat dat ze voor hem buigen. Dat niet. Het is niet zo dat hij een godheid is.
Nee.
Nee, dat zeker niet. Nee. Maar hij heeft wel flink de touwtjes in de handen daar. Ja, dat denk ik wel.
En kun je kritiek hebben op hem? Of is dat onmogelijk? Of is dat, laten we het zo zeggen, is dat niet goed voor je gezondheid om kritiek te hebben op hem?
Het is China, hè? Dus wees altijd voorzichtig.
Het is tijd voor een leuke wetenswaardigheid over China.
Wist je dat?
Wist je dat?
Wist je dat?
Dat wist je niet.
Wist je dat?
Wist je dat alle social media berichten met Winnie de Pooh in China worden gecensureerd? Xi Jinping wordt al jaren vergeleken met deze vriendelijke beer. En dat zou het gezag van de president kunnen ondermijnen.
Xi Jinping die wordt vergeleken met Winnie de Pooh. Nou, ik denk bij mezelf, er zijn ergere vergelijkingen die je kunt maken. Toch, Tjeerd?
Nee, maar ik denk dat het gaat inderdaad om het feit dat hij daarmee belachelijk gemaakt werd. Hè? En ja. Een van zijn bijnamen in die periode ook, want dit speelt al een aantal jaren, was Xi Dada. Oftewel, oompje Xi.
Mm-hmm. Oompje Xi.
Een beetje die goedige uitstraling, zeg maar even.
Ja.
Ja, dat vond men toch te ver gaan, duidelijk.
Voor een sterke leider moet je niet te vriendelijk overkomen, zeg maar.
Nou, zoiets, ja.
Hoe is het eigenlijk ontstaan met Winnie de Pooh en Xi Jinping?
Nou ja, toch een soort gelijkenis.
Toch wel, hè?
Ja. Als je er goed naar kijkt, dan is het inderdaad de manier van lopen. Toch een beetje zo, inderdaad, zo wat goede geloppers. Er is een tekening van de Xi Jinping met president Obama, waarin... Dan Obama vergeleken wordt met Tijgertje. Omdat hij er op dezelfde wat lenige manier achteraan loopt. En een andere tekening, een ander voorbeeld was dan dat hij in een ontmoeting met premier Abe van Japan. Dat Abe dan vergeleken wordt met Eeyore. Die wat somber voor zich uitkijkt. En Xi die van de rompstijd ook somber voor zich uitkijkt. Maar goed, dat wordt dan inderdaad uiteindelijk beschouwd als een soort politieke laster.
Ik moet zeggen dat Chinezen wat dat betreft wel humor hebben.
Ja, dat vond ik ook wel.
Zijn het humoristische mensen?
Ja, volgens mij wel. Je moet er wel Chinees voor kunnen verstaan en spreken.
Maar hebben ze goede humor?
Volgens mij wel. Ja?
Wat heb je daarvan meegemaakt in Hongkong?
Nou, nee, ik heb niet dat ik daar dat Chinees heb doorgrond. Want dan moet je dus wel een aantal stappen verder als het gaat om de taal. Maar er worden ook in China moppen verteld, dus natuurlijk.
Heeft hij ook politieke tegenstanders? Ja. Weet een van jullie dat?
Degene die het Centraal Comité of die Beijing volgen. Die zeggen ook dat er altijd wel bepaalde spanningen zijn. Ook binnen de hoogste organen. En in dit geval met het voorbeeld van de premier. dat er verschillen in inzicht zijn over de economische ontwikkeling. En misschien ook wel over die hele controlemaatschappij. Maar dat natuurlijk toch uiteindelijk, ja, dat komt niet zomaar naar buiten. Er zijn geen discussies.
Je mag niet openlijk het oneens zijn met hem. Dat
gebeurt niet. Dat is dan het volgen van buiten China. Maar in China zelf heb je geen discussies over politiek. Nou, er zijn wel allerlei voorbeelden van corruptiezaken. En dat is voor een deel natuurlijk ook gelinkt of gekoppeld aan politieke tegenstanders. Dat is wel gebeurd, ook met openbare processen. Maar goed, dat was een veroordeling dan vervolgens. Ik ken niet veel verhalen van bekende politieke tegenstanders die vervolgens verdwenen. Maar er zijn natuurlijk wel mensen die in de gevangenis wegkwijnen, letterlijk.
Xi is verkozen tot president voor het leven. Betekent dat ook dat hij letterlijk tot zijn dood president van China zal zijn?
Waarschijnlijk wel. Hij wordt wel herkozen weer voor een derde termijn officieel. En dat zal zo doorgaan.
Er is geen tegenstander. Het is wel een verkiezing, maar het is eigenlijk een farce. Het is eigenlijk een van de
show. Ja, het Volkscongres is natuurlijk in die zin een soort stempelmachine.
Joke, we hebben het al een beetje gehad over Xi en hoe hij aankijkt tegen het christendom. Waarin ziet hij met name die bedreiging voor zijn status?
Nou, het christendom groeit. Interessant is dat ik in een rapport zag dat de verwachting is dat in 2030 het aantal christenen in China groter zal zijn dan in de Verenigde Staten.
In het jaar 2030?
2030.
Dat is al relatief snel.
Ja, dat is best heel erg snel, ja. Dus dat verraste mij ook, dat ik dacht, oh. Dus ja, dat heeft best wel gevolgen voor hem. Als dat aandeel christenen groeit, dan heb je te maken met een steeds grotere groep die misschien wel tegen jou is. En hoe groter die groep, hoe machtiger die groep wordt.
Maar er staat in de Bijbel, je moet je overheid eren, je moet meewerken met de overheid. In principe zijn christenen niet per se, per definitie tegen hem.
Nee, dat denk ik ook niet. Maar als je het hebt over bijvoorbeeld de ondergrondse kerkdiensten, ja, ze zullen toch wel samen willen komen. En daarin denk ik niet de overheid gehoorzamen, omdat het gebod van onze God om samen te komen en diensten te houden toch groter is dan het gebod van de overheid.
Xi is de eerste Chinese leider sinds Mao die een persoonlijkheidscultus rondom zijn persoon liet ontstaan. Wat houdt dat in? Hoe ziet dat eruit?
Wat net al genoemd werd is dat hij zichzelf in de grondwet heeft geschreven. Dat is vrij bijzonder. Dat hij de grondwet zodanig heeft aangepast dat daar dingen in veranderd zijn waardoor zijn persoon ook belangrijker werd. Ja, daarnaast heeft hij zijn eigen rol ook wat meer benadrukt door bijvoorbeeld, wat net al genoemd is, kruisen van kerken te halen, symbolen weg te halen. Ja, een beetje ten voordele van hem, dat hij wat meer in het middelpunt kwam te staan en dat de aandacht op hem gericht is.
Ja, zijn portretten hangen natuurlijk overal. Ja. Maar goed, dat geldt ook voor de koning hier in Nederland. Maar voor zover ik weet zijn er nog geen standbeelden. En heb je wonderlijk genoeg ook nog wel een soort Mao-cultus. Want die staan er nog wel op verschillende plekken in China. En het mausoleum is er natuurlijk ook. En er is natuurlijk wel een relatie met die geschiedenis. Die link van harmonieuze samenleving is er met het Confucianisme. En dat heeft hij ook benoemd op die manier. Ja. Ja. Dus het is wel een soort terug naar, laten we zeggen, aandacht voor de traditionele waarden in die harmonieuze samenleving. En dat was in de tijd van Mao. En juist in de culturele revolutietijd was dat ondenkbaar. Dat men daar op die manier, daar is dat voor een belangrijk deel vernietigd. Letterlijk en figuurlijk. Dus ook dat is dan een stapje terug naar een verder verleden. En in dat Confucianistische beeld van een harmonieuze samenleving heeft de president een centrale rol. Dus ook wat dat betreft is dat een soort legitimering, kun je zeggen, van zijn positie.
Het christendom draait helemaal om Jezus, hè? Dus niet om Xi of om zijn communistische partij. Wordt die spanning steeds groter?
Nee, ik weet niet of het zozeer daaraan ligt. Het zal meer liggen aan de maatregelen die de partij neemt. Maar anderzijds probeert de partij die mensen ook wel een beetje te vriend te houden.
Ja.
Want ze, ja, die hebben ze ook weer nodig op bepaalde plekken. Dus ze proberen ook niet te veel ze tegen de haren in te strijken. Dus dat harmonieuze, ja, dat zie je ook daarin wel weer terug. Ja. Ja,
en ook dat zal lokaal echt wel verschillen.
Ja, ja.
Het is wel zo dat kerken meestal aan de rand van steden staan. De nieuwere kerken sowieso. Nooit meer centraal of nooit meer op opvallende plekken. En dat natuurlijk de niet-officiële kerken helemaal niet zichtbaar zijn.
Betekent dat ook dat de kerken op het platteland het makkelijker hebben dan in de stad überhaupt?
Nou, dat hangt er maar vanaf ook weer waar dan. Want er zijn natuurlijk gebieden waar de kerk in het centrum staat, in dorpen. Met name in het platteland, dus in het zuidwesten. Maar er zijn ook gebieden waar nauwelijks christenen wonen. Dus ook dat hangt heel erg af van de lokale situatie. En inderdaad, daar zal men elkaar nog beter kennen. Dus ook dat is natuurlijk een belangrijk punt in een samenleving. Hoe ken je elkaar? Hoe vertrouw je elkaar of niet? En in de grote stad ligt het allemaal natuurlijk allemaal heel wat anoniemer. En dus tot op zekere hoogte makkelijker om je eigen gang te gaan als je daar voorzichtig mee bent.
En hoe fanatiek is een partijgenoot? Ja. Iemand die van de partij is?
Je buurman of je buurvrouw.
Ja. Dus als je daarmee te maken hebt en die is heel fanatiek en die staat voor de partij. Ja, dan moet je extra voorzichtig zijn.
Zo ligt het ook wel, ja.
Is er een cultuur van elkaar verlinken dan ook? Of elkaar aangeven?
Ja, ik denk hier en daar dat zeker op het platteland wel speelt. Ja.
Ja, dus dat is een kwestie van vertrouwen en wantrouwen. Ja. Dan.
Nou, het is weer tijd voor een bijzondere wetenswaardigheid over China.
Wist je dat?
Wist je dat?
Wist je dat?
Dat wist je niet.
Wist je dat?
Wist je dat Xi Jinping in 2014 van de Belgische koning Philip een belangrijke onderscheiding kreeg? Hij kreeg het grootlint van de Leopoldsorde. Dit is een van de belangrijkste Belgische onderscheidingen die je kunt krijgen.
Het grootlint van de Leopoldsorde. Zeg jou dat iets, Tjeerd?
Ik denk dat het met de panda...
Dat zou heel goed kunnen natuurlijk.
Propaganda te maken heeft.
Omdat China die panda's gebruikt om banden aan te halen, internationaal. Ja. We zien ze in Nederland natuurlijk ook, in het Ouwehands Dierenpark.
Volgens mij is het iets simpeler. Ik heb even gekeken, maar het wordt uitgedeeld aan buitenlandse bezoekers die op staatsbezoek zijn. En volgens mij was hij simpelweg op staatsbezoek, heeft hij hem daarom gekregen.
Hij was op doorvlucht en hij landde even via 's avond.
Hij dacht, ga al even mijn lintje op en dan ga ik weer.
Ja, precies. Okay.
Wisten jullie trouwens dat Xi een enorm liefhebber is van Amerikaanse films als Saving Private Ryan, The Departed en The Godfather?
Wist je dat? Nee, dat wist ik niet.
Misschien een erfenis van een Noord-Amerikaanse studieperiode. Ja.
Uh-huh. Want hoe lang heeft hij in Amerika gewoond? Is dat bekend?
Ik weet niet helemaal.
Een x-aantal jaar.
Nou, niet zo heel lang, denk ik.
Ja. Maar blijkbaar was hij wel onder de indruk van Amerika. Amerika, want de Chinese Dream, de Chinese droom, de American Dream. Ja. We gaan in de volgende en de laatste aflevering gaan we het hebben over de plannen die Xi heeft met China. Want hij heeft grootse plannen. Tjeerd, kun je alvast een tipje van de sluier lichten?
Nou, het is China op nummer 1, op de plek die het eigenlijk historisch gesproken toekomt. Dat is een beetje de link met het verleden. En dat China ooit... het meest ontwikkelde land, het meest, en ook het volkrijkste land was het natuurlijk al, van de wereld was. En dat daarna die droom in ieder geval door het Westen in duigen is geschoten. Door de Britten in Hongkong en toen door de bezetting van de havens in het oosten. Dus dat China in die zin zijn plek verloor door Westerse agressie. En dat China nu aan het terugkomen is. Met het voorbeeld van de Belt and Road Initiative. Oftewel van die nieuwe zijderoute. De wereld op die manier veroveren. Niet zozeer met militaire macht. Maar dan wel met economische en technologische macht. En dat is inderdaad nog steeds aan de orde. Dat gebeurt bij wijze van spreken elke dag. Dus dat heeft dan inderdaad te maken met die zogenaamde 2x100 jaarherdenkingen. Vorig jaar van de Communistische Partij. Die 100 jaar geleden gesticht was en dan in 2049 van de revolutie. En daartussendoor zijn er fases of lange termijn plannen. Maar in ieder geval met dat plan dat in 2049 China echt op nummer 1 zal staan.
Nou, ik ben heel erg benieuwd. Hoe kijk jij daarnaar, Joke?
Ja, ik denk dat zeker het belangrijkste streven is, ja.
China nummer 1 in de wereld.
Ja, absoluut. Ja. Vooral op economisch vlak. Ja. Ze hebben niet direct de ambitie om uit te breiden. Nee.
Behalve als het om Taiwan gaat. Maar daar gaan we de volgende keer over hebben.
Okay.
De volgende aflevering. Tjeerd, tot slot. Jij hebt een lied meegenomen. Waar gaan we naar luisteren?
Ja, ik dacht dat het in dit geval passend was om het over Gods grootheid te hebben. O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering. How great thou art.
Mooi.
Hoe groot bent u?
Mooi. Dankjewel weer. En ik zou zeggen tot de laatste aflevering.
Voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer weten over China en het werk dat TWR in China doet? Ga dan naar www.twr.nl.